Gemeentekamp 1983. Na lied 105 gaan we verder met de Bijbelstudie van donderdagochtend.
Weer verder met ons onderwerp over de plaats waar vergaderd is. We hebben gisteren ons bezig gehouden, ik heb me gisteren bezig gehouden met de Canaanese en met de Canadese. Dan zie je dat er tussen één letter een wereld van verschil ligt. En we hebben duidelijk gemaakt dat Paulus zegt, dan moet je eens voor die overheid gaan bidden. Want die overheid, die is door God ingesteld. En zij staat immers in dienst van God. U ten goede, Romeinen 13 vers 4. Indien gij kwaad doet, wees dan bevreesd, want ze draagt het zwaard niet te vergeefs. Zij staat immers in dienst van God, als storende wreekste voor hem die kwaad bedrijft. Daarom is het nodig zich te onderwerpen, niet slechts om den toren, maar ook om des gewetens wil. Daarom brengt gij toch ook belastingen op, want ze zijn dienaren Gods, die juist op dit punt voortdurend letten. Betaalt aan alle het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt. U ziet het, je kunt er niet onderuit om te zeggen, ik heb daar praten we niet over. Want het wordt meerdere malen gezegd, maar nu gaan we ook begrijpen dat Paulus zegt, onze strijd is tegen de wereldbeheersers deze duisternis. En als je dan nog helemaal niet weet wat die wereldbeheersers zijn, hoe kun je dan tegenstrijden? Wij hebben dat volgende wel genomen, de boze geesten. Dat hebben we op Beukenstein geleerd. Maar die wereldbeheersers, deze duisternis, die hebben we altijd terzijde gesteld. Maar daar zullen we dus ook eens aan moeten gaan denken. Want die overheid, die kan gedemoniseerd worden. God heeft die overheid ingesteld. De Bijbel spreekt over de wereldgeesten. Dat zijn dus de menselijke geesten die met elkaar nog het goede doen. En daar bemoeien zich mee die vorsten uit de hemel, die wereldbeheersers deze duisternis. En dan gaat het fout. En wat moeten we dus doen in ons gebed? Die vorsten in die hemelse gewesten weerstaan. En we hebben veelal dat vermaan genegeerd uit onwetendheid. En als we het dan weten en we doen het niet, ja, wat moet je dan zeggen? Dan zijn we dubbelschuldig, hè? Ja. Dus de overheid, de wereldgeesten, die regeren volgens de ingeschapen wet van God. Dat zijn, waarvan Paulus zegt, de heidenen die van nature de dingen doen die God voorschrijft. Nou, dat moet de overheid. Vandaar dat die overheid werkt met straf. Die overheid die torent. Die overheid die kan moeilijk boze geesten uitdrijven, wordt niet van haar verwacht. Maar die werkt met wetten waarop straffen staan. En dan kun je ook zien de waarde van het oude verbond, want de wet van de Sinaï werkte ook zo. Die wet van de Sinaï, die moest je gehoorzamen en als je dat niet deed, dan kreeg je straf. Dan kon je bijvoorbeeld gestenigd worden. Dat, en daarom spreekt Paulus over de arme en zwakke wereldgeesten. Die overheid is maar arm en zwak. Want die moet het van straffen hebben. Die moet het hebben van boete. Ja, als je te snel rijdt. Ja. En ja, daar houden ze het wel wat tegen. Maar of ze het helemaal tegenhouden, dat weet ik niet. Of dat weet ik wel. En daarom moeten wij ons niet negatief tegen de overheid opstellen. Niet vol kritiek zitten. Maar de Bijbel zegt, je moet ervoor bidden en strijden in de hemelse gewesten. Dat is onze taak. Want wij weten het. En we weten het zeker nu. En we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees en niet tegen die mensen in Den Haag. Maar tegen de wereldbeheersers deze duisternis. En als wij onze plaats in de hemelse gewesten ingenomen hebben, dan kunnen wij het voor de overheid opnemen dat ze niet beïnvloed wordt door die wereldgeesten die allerlei verderfelijke gedachten infiltreren. En we kunnen ons gebed voor die overheid in die hemelse gewesten versterken door in talen van engelen die machten te weerstaan. Jezus zegt, je hebt macht over de hele legermacht van de vijand. Nou, dan vallen die ook onder, al zijn het dan de supermachten. Die vreemde talen zijn voor die overheden en machten een teken. Want dat zijn de ongelovige machten. Die zeggen dat God het niet goed doet. En wij zeggen tegen die ongelovige machten in talen der engelen dat hij het wel goed doet. En Paulus zegt, het spreken in talen is een teken voor de ongelovigen. Niet alleen mensen, maar ook engelen. En Paulus zegt dat ik ben zo'n kampvechter. En ik dank God dat ik meer in talen spreek dan jullie allemaal, want ik weet wat ik doe. Hij schilderde zich als kampvechter in zo'n strijd. Hij zegt, en ik strijd met de wapenen des lichts. Tegenover die wereldbeheersers deze duisternis. Dus tijdens dat worstelen en bidden kan hij ook zeggen, en ik bid in meer taal dan jullie. En daarmee kun je die boze geesten verdrijven, weerstaan, uitbannen. Dat is de kracht van het gebed. En dan is voor ons natuurlijk de vraag, hoe lang houdt dat stand? Hoe lang kan ook die overheid stand houden? Hoe lang kunnen die wereldgeesten, die menselijke geesten die het goede beogen, die nog orde en wetten willen hebben, hoe lang houden ze dat vol in onze tijd? Dat is bij ons de vraag. Zoek u eens op 2 Thessalonicenzen 2. 2 Thessalonicenzen 2. En als je die begrijpt, steek je hand maar op, dan zeg ik het nog eens. 2 Thessalonicenzen 2, vers 7. Of laten we maar eens lezen bij vers 3. 2 Thessalonicenzen 2, vers 3. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren. En wetteloosheid heeft te maken dat je de wetten breekt, ook van de overheid. Ik dacht dat dat in onze tijd wel actueel was. En dan openbaart zich de mens der wetteloosheid. De vertegenwoordiger van de mensen der wetteloosheid. De zoon des verderfs, de zoon van Abaddon, de zoon van Apollyon. Die heet verderver. De tegenstander, de Satan dus. Dat betekent tegenstander. Die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel God zet om aan zich te laten zien dat hij een God is. Dat is de antichrist. Die in een afgevallen kerk daar de heerschappij overneemt. De tempel Gods. Herinnert gij u niet dat ik toen ik bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel wat hem wederhoudt. Nou, wat wederhoudt nu de wetteloosheid? Totdat hij zich openbaart op zijn tijd, die wetteloze. Want die wordt wederhouden. We hebben nog niet het uiterste van de wetteloosheid meegemaakt. Dat komt nog. Want het geheimenis, het mysterie van de wetteloosheid is reeds in werking. Nou, dat zie je voor je ogen afspelen. En wacht slechts op totdat hij, of dat het, ze zitten daar te dubben wat er eigenlijk moet staan, hoe ze dat vertalen moeten, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren die de Heer Jezus zal doden door de adem zijn monds. Dat is door zijn woord. Dus er is die wetteloze die wordt weerhouden. Door wie? Nou, dat is de overheid die die wetteloze nog weerhoudt. Als nou die overheid in elkaar zakt, als die omvalt, nou dan heb je het spel vrij. Vandaar dat je dat ziet in de geschiedenis. Je had een koningschap en keizers en zo werd de wereld geregeerd. Maar op een gegeven ogenblik in de geschiedenis, dan hoor je dat, ni Dieu, ni maître. Geen God en geen meester. Daar is de Franse revolutie mee begonnen. En wat krijg je achter die uitspraak, geen God en geen meester? De democratie. Dat is het ontstaan van de democratie geweest. Geen God en geen meester, we zijn allemaal meester. We hebben het allemaal te vertellen. Die gedachte die dringt ook in de gemeente. Nou, we zijn jongens onder elkaar. We hebben niemand meer boven ons. Dat is niet je, niet met. Geen God en geen meester. We zijn zelf meesters. Dat is het ontkennen van dat autoriteitsprincipe dat God in de mens geschapen heeft. Wat in de hele schepping is, in de engelenwereld, vind je ook in de mensenwereld, gezagsverhoudingen. Nou, en dat wordt overal aangetast. En het kenmerken is dat, je kunt het haast met de vinger aanwijzen, dat begon met de zin, niet je, niet metre. Geen God en geen meester. Dat is de slogan geweest van de Franse revolutie. Nou, dat is doorgevoerd. En je ziet op het ogenblik dat het een snelle afgang van de wateren is. Wat weerhoudt nu die wetteloosheid? Je kunt zeggen dat is nog het overheidsbeginsel. Het principe van je moet gehoorzamen aan wie boven je staat. En als dat nou bij de mensen allemaal ondergraven wordt, nou, dan stort het gezag van de overheid in. Dat is toch duidelijk? Want ik geef u die verzekering, hoeveel uitleggingen er wel zijn op wat hem wederhoudt. U weet, de evangelische richting zegt wat hem wederhoudt. Wat zegt men over het algemeen, de mensen die de Maranatha leerde, mensen van de opname van de gemeente in, vannacht? Die leren, de wederhouder is de Heilige Geest. En als nou de gemeente weggenomen wordt, dan wordt de Heilige Geest weggenomen. Nou, ik geloof dat dat er niets mee te maken heeft. Want toen de Heilige Geest er nog niet was, toen was er ook wel gezag, hoor. Ja, toen de Heilige Geest nog niet uitgestort was, toen was er toch ook gezag op de wereld. Koning Nebukadnezar had toch gezag. En al die keizers. Nee, dat is een uitleg die nergens op berust dan op verwarring. Dus het is de vraag, kunnen de wereldgeesten nog stand houden? Houdt die onderwijzer nog orde in de klas? Of wordt dat ondermijnd, bewust, door radio en televisie? Heeft die politieagent nog gezag? De burgemeester nog? De regering nog? De werkgever? En noem het maar op alle terreinen van het leven. Wat, en als dat weg is, die wederhouder... Nou, dan krijg je de wetteloosheid. Dat is de tijd van de antichrist. De mensen wetteloosheid. Dus u ziet, dat is voorspeld. En dan infiltreren die wereldgeesten. Ja. Neem maar bijvoorbeeld, die wereldgeesten hebben altijd gezegd... Of de wereldgeesten, de overheid heeft altijd gezegd... Huwelijk. Man en vrouw, echtbreuk werd tegengegaan door wetten. Je hebt landen waar je praktisch niet kon scheiden. De echtbreuk werd tegengegaan. Nou infiltreren die machten en die overheid die gaan wetten maken. Nou, dat je zegt, jongens, we gaan scheiden om niks. Nou, dat is een infiltratie van de... uit de onzienlijke wereld in de overheid. En dan gaat ze dus wetten uitvaardigen die rechtstreeks ingaan tegen de gedachte Gods. Tegen de ingeschapen wet. Want als Jezus zegt, man en vrouw horen bij elkaar, dan zegt hij, het is van den beginnen zo geweest. Bij de aanvang. Het is een scheppingsgedachte van God. En nu zeggen ze, nou, twee homofielen die kunnen rustig bij elkaar wonen, al is het in de pastorie. En die dominee van de Zee, de secretaris-generaal, die zei enkele weken geleden openlijk, hij zegt, en mensen die er tegen zijn, die horen die in de kerk. Nou, zover zijn we al. Dat als je daar nou tegen bent, dat twee praktiserende homofielen bij elkaar in de pastorie zitten, dan hoor je niet meer in de kerk. Dat heeft hij openlijk gezegd. Ja. Nou, dat is nu infiltratie vanuit die onzienlijke wereld. Want u merkt wel, dat is de wetteloosheid. Je zult niet doodslaan. Nou, dat is een ingeschapen wet. En wat met die abortus? Dan heeft men het over de rechten van de mens. Maar men doodt het leven. Men neemt dat weg. Wat leeft? Heeft men geen recht op. En zo krijg je... de stuurloosheid. Dat die, ook de landen tegen elkaar opgejut worden. Waarom is Rusland nu vijandig tegen Amerika en omgekeerd? Die mensen, dat zijn allemaal dezelfde soort mensen. Omdat ze van bovenaf door die wereldbeheersers deze duisternis geïnfiltreerd worden. De vorst van Rusland zou je kunnen zeggen. De vorst van Amerika. Of de vorsten. Die brengen die haat aan, want het is een verdeelde zaak in de geestelijke wereld. En als ze infiltreert, dan wordt het onder de mensheid ook een verdeelde zaak. Want waar de duivel komt, komt verdeeldheid. Waarom? Omdat die verdeeld is. Het Rijk der Duisternis is verdeeld. Morgen wel Matthäus 12, want er staat indien de Satan verdeeld is en zijn rijk verdeeld is. En dan krijg je onderlinge verdeeldheid en de landen verdeeld. En dat kan voeren tot een oorlog. Nou, een oorlog is een kolsje naar de hand van die vorsten. Is het wonder dat Paulus zegt, ga nou eens die wereldbeheersers weerstaan, opdat wij een stil en rustig leven leiden. Maar ook in Pinksterkringen schijnt een van de grootste misdaden te zijn, hij rustig en stil leeft. Ja, je moet opgejut worden. Opjutten. Nou, maar dat is echt iets uit het Rijk der Duisternis als je mensen opjut. Stil en rustig leven, dat is gezond hoor. Een rustige gemeente, dat is geen kwaad. Je hebt mensen die heel veel gebeuren. Ze hebben geen tijd om te wachten. Maar het is altijd een groeiproces. In je eigen leven en ook in het leven van de gemeente. En wat groeit, dat is nooit onrustig. Dat gaat vanzelf. Wereldbeheersers deze duisternis. Weet je, dat woord, Griekse woord kosmokratopas, dat gaven de oude, de antieke wereld, de Grieken gaven dat, die noemden de goden zo. Nou, moet je even nagaan. Zo werden de goden genoemd. De wereldbeheersers. Daarom zegt Paulus erachter, omdat de goden van de heidenen, die werden wereldbeheersers genoemd. Dus die hadden die mensen al in de gaten, weten ze wij niet meer, maar die heidenen wisten dat wel. En daarom zegt Paulus, deze duisternis, want die moest van die afgoden niets hebben. En waar die machten zich dus laten aanbidden en aanroepen als goden, daar is dus geen vrijheid van godsdienst meer. En dan worden de kinderen gods onderdrukt. Dat is duidelijk. Want het zijn vijandige machten. Als daar voor die troon van God. Niet waar, wat we in Job gelezen hebben. En daar is natuurlijk telkens zo'n samenkomst. Om dat nou eens plastisch te zeggen. Nou, dat zijn die vijandige machten. En die haten de orde en regels op aarde van de overheid. En ze haten het volk van God. En ze willen niet dat in vrijheid leeft. En die vorsten die hebben ook hun streekgeesten onder zich. Nou, we moeten kijken welke dwang streekgeesten kunnen uitoefenen. Die dwingen je om in een pakje te lopen van mensen van 400 jaar terug. Ja. Die dwingen je om langzaam naar de kerk te lopen. Dat zijn streekgeesten. Die zetten een stempel op de mens. Daar zit dwang achter. Want jij hebt het hart niet dat je daarmee breekt. Want dan word je uitgestoten uit de gemeenschap. En die streekgeesten, die zijn in de kerk gedrongen. Dat is merkwaardig. En daar is me nog trots op ook. Onze vaderlandse kerk. Maar je moet eens een staphorst gaan kijken. Ja. Dan merk je dat die streekgeesten ook... Die machthebbers uit die vorsten der duisternis, dat die ook in de kerkje zijn gekomen. Die een verbintenis aangaan. Ik heb eens gebeden met een Molukse jongen. Of een man, een jaar of 30. En hij zegt, ik wil daar af. Want ik kom uit die kerk. Nou, dat is één soort streekgeest als je een Molukker bent. Een Ammonese, hoor je bij de Molukse kerk. Dat is tegelijkertijd je nationaliteit. Dat is je familie. Ga je uit de kerk, ben je ook je hele familie kwijt tegelijk. Je bent je standing kwijt onder je volk. Je wordt niet meer geaccepteerd, je bent uitgestoten. Dus die stap die mensen doen, als ze bij ons in de gemeente... Die banden die trekken me nog en als ik daar naartoe getrokken word, verlies ik mijn geloof. Dan kom ik weer onder die dwang. Nou, daar heb je de streekgeesten. Dan is het zaak om zo'n streekmacht tegen te houden, te weerstaan door je gebed. En ze is goed aan te spreken in talen van engelen. En dan zeg je, ja, maar mag je dan die macht aanspreken? Nou, Ja, maar dat is nou van mij nou het mooie, want ik kan me vergissen als ik het Hollands ga spreken. Maar als de Heilige Geest door me spreekt, want die geeft je de woorden en zinnen op je lippen, nou dan spreekt God toch? Dan ga je in het geloof, ga je zijn macht uit, aanspreken en zeggen, God die spreekt door me. En die weet het wel, want het is de Heilige Geest die door je spreekt. Kijk, dat is het geheim natuurlijk. En dan zegt Paulus, dan grijp je met het geloof de dingen die je niet ziet. Dat is nou echt uit het geloof handelen. Van de dingen die je niet ziet, want je ziet er niets van, totaal niets. Daar ben ik mee bezig. Ik ben een macht bezig te bestraffen die ik niet zie. En ik gebruik een taal die ik niet begrijp. Nou, dat is een zaak van geloof. En je kunt alleen de resultaten dan gaan zien. Hè? Dat iemand zegt, waar ben ik ervan opgeknapt? Ik ben er helemaal door veranderd. Dus die proberen onder dwang in hun systeem, door hun traditie, de mens onderdanig te maken. Zodat hij zijn geestelijke vrijheid verliest. Want heel onze leer is dat de mens vrij wordt. En zij leren juist de mens die moet ergens gebonden worden. En al die wereld, die wereldbeheersers, deze duisternis, die staan onder de overste van deze wereld. Die wordt genoemd de God deze eeuw. Zo hebben die vijandige beheersers ook de Joden in de tijd van Jezus opgejut. Welke? De leidslieden van het volk. Dat waren toen de wereldgeesten, de leidslieden van het volk, de overpriesters. En de Romeinse overheid. Die hebben ze onder druk gezet. En Pilatus heeft Jezus doen kruisigen, terwijl hij het helemaal niet wilde. Zoek eens op 1 Korinthe 2 vers 8. 1 Korinthe 2 vers 8. Zoals eventjes bij Jezus zelf stilstaan. Want die heeft natuurlijk ook mee te maken gehad, dat voelt u toch wel. 1 Korinthe 2 vers 8. Daar staat, en geen van de beheersers deze eeuw. Want elke eeuw hebben ze weer een ander pakje aan. Ze gaan met de tijd mee. Geen de beheersers deze eeuw heeft van haar geweten waarvan, van dat vers 7, van dat geheimenis van God, het plan van God. Die engelen die weten dat plan van God niet. De heilige engelen begeren een blik te slaan in dat plan, zegt Petrus. Waarin engelen begeren de blik te slaan. Dat heilsgeheim, dat aan zijn vrienden wordt bekendgemaakt, zegt de psalmist. Hè? Nou. Geen van de beheersers deze eeuw heeft van haar geweten van dat plan God. Want indien zij van haar geweten hadden, zouden ze de Heere der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Dan waren ze niet zo stom geweest. En waarom hebben ze niet van geweten? Omdat ze dat plan helemaal niet konden indenken. Ze konden het niet overnemen. Ze merken er wel dingen op. Maar als ik door en door leugenachtig ben, dan kan ik de waarheid niet meer overnemen. Dus ze waren niet in staat om iets over te nemen van de gedachte Gods. Dat heb ik al de vorige keer gezegd. En waarom niet? Omdat dat is een onmogelijke zaak. Ze dachten dat ze Jezus op aarde konden elimineren. Dat ze Jezus op aarde konden opruimen. Ze dachten, ze zijn hem kwijt. Nou, dat is toch een normale gedachte. Met die gedachte werden de Joden geïnfiltreerd. Weg met hem. Maar dat hij juist door zijn sterven de hoogste vorst in de hemelse gewesten zou worden, dat hebben ze niet geweten. Maar dat hadden ze niet gedaan. Want als Jezus sterft, Dan komt hij in het dodenrijk en wordt hij overwinnaar over de dood. Dat is al een hele afdeling van de duisternis. En dan vaart hij op naar de hemel. Dus dat wil zeggen, gaat hij op de troon des vaders zitten. U begrijpt toch wel, als ze dat geweten hadden, dat Jezus niet gekruisigd. Want hij is nu de koning van de koningen in de hemelse gewesten. En de Heer der Heren. Dus de hoogste vorst. En dat hebben ze nooit geweten, zegt Paulus. En vanwege deze geheerlijke misrekening van die wereldbeheersers deze duisternis, van die beheersers deze eeuw, kan Jezus nu zijn volk vergaderen daar in de hemelse rust. Dan kan hij de rest van die vorsten bij elkaar halen, die zonen God vanuit de aarde naar de hemel. Doe die geweldig, dat is de grootste misrekening die ze hebben kunnen maken, hoor. Ruim hem maar op. Ja. Dat is toch heerlijk, als je dat ziet. En dat die wereldbeheersers bezig zijn geweest, dat wist die vrouw van Pilatus. Ik weet niet of je dat verhaal kent, uit de Leidensgeschiedenis. Als je dat niet kent, dan moet je zonder school weer terughalen. Weet je wat die vrouw van Pilatus zegt? Die stuurt een briefje naar haar man tijdens de rechtszitting. En ze zegt, bemoei u toch niet met deze rechtvaardige. Want ik heb heden in een droom veel om hem geleden. Dus in een droom werd aan haar geopenbaard wat er werkelijk aan de hand was. Die vrouw die ervoer in de droom, die nacht, terwijl het nog gebeuren moest, maar in die nacht had die vrouw een droom gehad en ze had daar de Christus gezien en ze had daar gezien dat die hemelse gewesten in beweging waren. Die vorsten der duisternis. En wat wilde ze nu? Ze wilde haar man weerhouden in deze duistere zaak de verkeerde kant te kiezen. Zeg, blijf er buiten. Bemoei je er niet tegenaan. Je kunt het ook merken aan wat Pilatus doet. Haar advies is niet helemaal te vergeefs geweest. Want wat doet hij? Hij wies zijn handen in onschuld. Ten aanschouwen van heel het volk staat er nog bij. Iedereen die heeft het gezien. Ik ben onschuldig aan zijn bloed. Gij moet zelf maar zien wat er van komt. Dan zie je wat er achter de zichtbare wereld aan de hand geweest is. En dat Pilatus heeft dat aangevoeld. Heeft niet zich los durven maken. Maar hij had er helemaal geen schik in. Nou, zo'n beste jongen was het ook weer niet. Maar dat hij merkte, daar is een wereld in beweging. Daar doe ik maar het beste om daar buiten te blijven, want ik ben zo'n, ik vertegenwoordig de wereldgeest, ik vertegenwoordig de overheid. Nou, daar ging hij dwars tegenin. En hij kreeg een waarschuwing van zijn vrouw. Die zegt, ik ben van bovenuit, heb ik een tip gekregen, blijf er buiten. Paulus, die had ook moeite met die wereldbeheersers, deze duisternis. Want die hadden hem die engel van de Satan op zijn hielen gestuurd. De overste van deze wereld. De engel van de Satan. En een engel, speciale engel, van de overste van deze wereld. Een groot vorst. Hij ging prediken. Hij wierp een boze geest uit, een waarzeggende geest. En s'avonds zat hij in de gevangenis. Met zijn voeten in de stok. En dan werd hij nog gegezeld bovendien. Waarom deden die mensen dat? Bewerkt. Door die wereldbeheersers deze duisternis. Hij zegt, nou, zo'n engel van Satan heb ik nu. Kom ik in een land, heb ik die engel naast me. Ik heb mijn eigen engel. Daar moet je ook rekening mee houden, daar praat ik morgen nog wel even over. Maar je kunt ook nog een engel meeslepen in je gezin. Dat je zegt, er is een macht in ons leven, die heeft het op onze ondergang gemunt. Waarom? Omdat ik de Heer dien. Weet je wel, net als die negen. De duivel die zegt al eerst de levende en de dode die komen later ook. Waarom stenigden ze hem? Ja, hij brengt het evangelie en ze stenigen hem. De overheid. Bespeelt natuurlijk, maar als ze hem stenigen, dan kan je zeker weten, als het woord steniging gebruikt wordt, dat wie erachter zaten? De Joden. Maar de Romeinen, die deden dat niet. Gegeeseld. Gevaren van volksgenoten. Van heidenen, zegt hij. In steden laten ze me niet meer rust. Zelfs in de woestijn niet. En in zeeën niet, 2 Korinthe 11. Want het was allemaal die engel van Satan. Hij zegt, ik leid. En dan zegt de Heer, ja, mijn genade is je genoeg. Paulus zegt, nou, dan zal ik dat maar accepteren. Dat hoort erbij, hè. Ja. En zo hebben wij dus, had Paulus ook al te maken met die vorsten der duisternis, die het op zijn ondergang gemunt hadden. Want als je nou toch een wereldprediker bent als Paulus, wat moet je dan verwachten? Want die heeft eigenlijk de grote omkeer gebracht, dat hij het christendom losgemaakt heeft van het jodendom. Paulus is de grootste man geweest, die de scheiding teweeg gebracht heeft tussen christendom en jodendom. Tussen het judaïsme. En zo zullen die vorsten in die hemelse gewesten, die zullen de mensen opjagen tegen elkander. Tegen de gezagsdragers in kerk. Ja, die zijn helemaal niet meer in aanzien. Vroeger als de pastoor aankwam, dan liep een jongen die wat gedaan had, die liep een straat om. Ja. Of een politieagent, als de politie het maar niet ziet, dan stond je, dan was je al benauwd. Dus de gezagsdragers in staat, kerk en maatschappij, zouden ze vroeger zeggen. Die worden opzij gezet. Heeft de profeet voorspeld. Zoek u eens op. Jesaja 3. Jesaja 3. Is het makkelijk te volgen? Ja, he. Kijk, het moet zo zijn dat hij zegt, ja, dat is waar. Had ik ook al gedacht. Ja. Jesaja 3. Daar staat dit. Voorwaar, de Heere, dat is Yahweh, der Heerschar, dat staat mijn hoofdletter, ziet u. Neemt steun en stut uit Jeruzalem en Juda weg. Dat is echt oud-testamentisch gezegd, dat doet de Heere. Dat doen natuurlijk die vorsten, de duisternis. Die nemen stut en steun weg. Elke steun van brood en elke steun van water. En wat betekent dat nu? Nou, dat is dat hele samenstel waarop de maatschappij gebouwd is. De held en de krijgsman. Je hebt je nodig in de maatschappij. Je kunt het niet zonder politie en leger. De rechter en de profeet. Die worden weggenomen. De waarzegger en de oudste. Dus het gaat er hier niet om over een christelijke maatschappij. Maar er gaat iets gebeuren dat al die mensen verdwijnen. Zelfs de waarzegger, dat is ook al een onderdeel van het maatschappelijke leven. En het godsdienstige leven. Die tovenaar die hoort er ook bij. Bij die volkeren. Dat is ook een gezagsdrager. Ja. De medicijnman. Ja. Om niks te zeggen van onze dokters. Die hebben dat esculaapteken nog altijd van de slang. Ja. De waarzegger en de oudste. De hoofdman over 50 en de aanzienlijke. De raadsheer en de kundige handwerksman. Ja, dat hoeft niet meer. En schrandere bezweerder van de machten der duisternis. En wat staat er dan in vers 4? Wij kunnen dat in onze tijd levendig voorstellen. En knapen zal ik hun tot vorsten geven. Zie je, dat is nou de wetteloosheid. De knapen. Die gaan nou heersen. En de moedwil zal over hen heersen. Dat is de anarchistische maatschappij. Alles ondersteboven. Alles wordt opzij gezet. De bandeloze jeugd. dan krijg je dus een machtsvacuüm. Huh? Een leegte. Dan zal het, en de moedwil zal over hen heersen, dan zal het volk dringen. Man tegen man. De een tegen de ander. Huh? Daar ontaart de democratie in. De knaap zal op de oude en de verachte op de geëerde losstormen. Geen respect meer. Alle respect is weg voor de ouderen. Je hebt geen respect voor een oude man. Maar je hebt ook geen respect meer voor een gezagsdrager. De knaap die stormt op de oude los. Je moet je mond houden. En de verachte, de man van de straat, die stormt los op de burgemeester. En die bezet zijn kamer. Wanneer iemand een ander van zijn familie aangrijpt met de woorden: "Gij hebt een mantel, wees onze aanvoerder." En dan krijg je het resultaat. Dan moeten ze toch nog regeerders hebben. En zeggen we: "Nou, hier heb je nou de mantel, hier heb je nou de toga. Hier heb je het kleed nog, het waardigheidskleed. Wees jij nou maar heerser." Ze kunnen niemand meer vinden. Niemand die wil meer regeren. Want het is toch een puinhoop. Wees gij nu onze aanvoerder. En laat deze puinhoop onder uw hoede zijn. Dan zal deze te 10 dagen uitroepen: "Ik kan geen heelmeester zijn en mijn huis. En in mijn huis is brood nog mantel. Gij moet mij niet tot aanvoerder over het volk aanstellen." Dus er zijn nog bekwame mensen. En dan vragen ze aan die bekwame mensen: "Willen jullie nog regeren?" Zeggen: "Nee, mij niet gezien. Ik waag me er niet meer aan. Ik zal mijn huis vol laten kladden met verf. Mijn kinderen zijn alleen van die vuilen." Nou, dat is nou de schildering van de tijd. En dat zijn die vorsten, die wereldbeheersers der duisternis. Die wettelozen die de weg voorbereiden van de antichrist. Kijk, dan komt er een vacuüm, een leegte. De mensen weten het niet meer. En je hebt de democratieën waar niet alleen de volkeren tegen elkaar staan, maar de mensen in het land ook tegen elkaar. Want een democratie, dat is bij uitstek om de mensen tegen elkaar op te zetten. Om de verdeeldheid te bevorderen. Ja. In dat vacuüm, in die wetteloosheid, daar springt de antichrist in. Kijk, die slaat dan zijn slag. Ook in de kerk. En die verenigt dus staat en kerk onder zijn heerschappij, de absolute wetteloosheid. En dus de tijd breekt aan dat iedere gezagsdrager in kerk en staat opzij wordt gezet. En wat gaat nou die antichrist doen? Nou, die bouwt nu die toren in dat Babel. Babel is de verwarring, weet je wel? Het beeld van de verwarring. En ze bouwen daar een toren in, dat is zijn gemeente, dat is zijn organisatie. Een organisatie rechtstreeks uit de afgrond. En dan zullen staat er alle die op aarde wonen dat beest aanbidden. En hij krijgt macht over elke stam, volk, taal en natie. Dat is het einde van de, dat die vorsten uit de hemelse gewesten bereiken. Die bereiden de weg van die antichrist. Er zijn natuurlijk nog meer dingen. We hebben ook nog een zekere Michael, een aartsengel. Zoekt u eens op Daniël 12. Daniël 12, vers 1. Ik heb hem al een keer naar voren gebracht. Want God heeft over zijn volk ook een hemelvorst gesteld. Je hebt de vorsten die voor de troon staan. Ook de heilige engelen. Als Jesaja in de tempel is, dan zijn die serafijnen, die zijn in de tempel en die zijn voor de troon van God. En ik zag die serafijnen en ik zag de Heere zittende op zijn troon. En de serafijnen, de serafs, die vervullen die tempel. Ja. Dat zijn troonengelen. Daniël 12, daar staat dit. De dientijden, in die eindtijd, zal Michael, als er staat de dientijden, dan moet je maar lezen in de eindtijd, zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat. Er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is, sinds er volken bestaan tot op die tijd toe. Jezus die neemt het later over. Dus daar heb je dus die grote vorst Michael, de vorst van het hemelse heerleger. Dat is dus geen wereldbeheerser deze duisternis, maar is een wereldbeheerser van het licht. Dat is de grote vorst. Wie is als God, betekent zijn naam. En die staat het volk Gods terzijde wanneer het bedreigd wordt. Dat heb ik gisteren gelezen, door die vorst van Griekenland bijvoorbeeld en die vorst van Perzië. Die hemelvorsten. Ja, wat dacht je dat er op het ogenblik aan Iran en Irak, welke vorsten daar bezig zijn? Huh? Welke vorsten zijn in ons land bezig? En die staat de zonen van uw volk terzijde. Moet eens opletten, de zonen van uw volk. Michael staat de zonen van uw volk terzijde. Als je een klein kind bent, ik zou zeggen, een kleine engel. Ben je een man God, zijn een groot engel. En ben je leider van de gemeente, dan heb je de engel der gemeente naast je. Ja. Zo'n zoon van het volk was bijvoorbeeld Mozes. Dat was een man Gods. Dat was nou echt een zoon. Nou, en die had naast zich Michael. Begrijp je, dat correspondeert. Er zit dus een verhouding in. De allergrootste Michael staat naast de allergrootste onder het volk Gods, Mozes. Ik geef maar een voorbeeld. Als Mozes gaat strijden tegen Amalek, dan houdt hij die staf omhoog, weet je wel. En dan zegt hij de hand op de troon Gods. De hand op de troon Gods. Dan wordt hij ondersteund door Michael. Want die vorsten uit de hemel, die willen dat volk, willen ze weg hebben. Vandaar dat ze Amalek erop lossturen. Maar Mozes krijgt steun uit de hemel, van Michael. Want als hij de hand op de troon legt, dan ondersteunt God hem vanuit die engelenwereld. Dat is niet een rechtstreeks ingrijpen, God neemt een besluit. Daar worden besluiten genomen door de Allerhoogste en dat wordt uitgevoerd door de engelenwereld. Dus Mozes had die geweldige Michael naast zich, die hem ondersteunde. Maar als nou Mozes fout gaat, Mozes ging fout daar bij die rotsteen. Toen kwam die op, hij zegt dat akelige volk, we zouden zeggen dat rotsvolk, dat murmurerende volk, zegt de staat in de Bijbel wat mooier. Hè? Altijd aan het zeuren, aan zijn hoofd hangen, nooit doe ik het goed. Nou. En dat moest weer water hebben. Hij zei, nou dan krijg je water. En de Heer zei, je moet spreken tegen die rots rustig. Nee, hij slaat erop los. En dan zegt de Heer, je hebt mijn naam niet geheiligd. Je bent op hetzelfde niveau van staan als die mensen. Dat is een man Gods. Jij bent een man Gods, jij moet beter weten. Ik wandel met jou als een vriend. Ja. Mozes viel. Er werd zo'n vraag van de week gesteld. Daar dacht ik aan. Wat dacht God over Mozes? Heb je het in de gaten, waarvoor ik dat zeg? Wat dacht God niet over Mozes? Ja. Mozes stond daar op die rots te timmeren. Wat dacht God niet over die Mozes? Nee. God dacht, jij kunt mijn volk niet binnenbrengen. Een man Gods timmert er niet op. Dat is het. Kijk, als je zo'n werk moet doen als Mozes, dan moet je er niet op loslaan. Ja. Dat is nou Dat is nu de ontzaglijke verantwoordelijkheid van de leiding. Als Paulus zegt, je moet mensen boven de gemeente stellen, maar die moeten geen zonde doen. Die moeten bekend staan dat het betrouwbare mensen zijn. Wat dacht God? God dacht, Mozes, jij kunt dat volk niet verder leiden, ik moet een ander nemen. Was Mozes dan verloren, daar ging het helemaal niet om. Het ging erom of God hem nog gebruiken kon. Maar hij was een grote man Gods, want hij had de allergrootste Michaël tot zijn beschikking. Nou, als die mensen het af laten weten, dan is hun val groter dan van, van een boerjongen. Dan moet u maar eens kijken in Judas 9. Dat staat vlak voor de openbaring. Kortste, één bladzijde van de Bijbel zo'n beetje. Voor de openbaring staat de brief van Judas. Judas 9. Maar Michaël, de aartsengel, durfde toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes geen smadelijk oordeel uitbrengen. Doch hij zeide, de Heere straf u. Huh? Michaël wilde Mozes te hulp snellen. Maar hij kon het niet. Waarom niet? Omdat Mozes zonderde. En als een engel die kan je niet helpen als je zondigt. Dan moet hij zich verwijderen, want hij is in dienst van God. Die engel die wil je wel helpen, maar dan moet je in gemeenschap met God zijn. Anders verlies je hem. Maar Mozes verloor op dat ogenblik de bijstand van Michaël. Het ging over dat lichaam van Mozes. Wat doet hij met je handen? Wat doe je met je mond? Wat doe je met je ogen? Nou, Mozes stond fout. Dus Michaël was in twist gewikkeld, had Mozes geholpen in de geestelijke wereld en daar gaat Mozes verkeerd. Daar glijdt hij uit, daar valt hij. En Michaël die zegt, ja, nou kan ik hem niet helpen. Hij kon alleen zeggen tegen die duivel, nou God zal het goed in zijn reuk houden. De Heere straf hem. Want hij was gewikkeld over het lichaam van Mozes. Over het handelen van Mozes. Over die staf van Mozes. Hij zei, de Heere straf u. Nou, de Heer die heeft ook die duivel gestraft. Maar dat. Want als we het nieuwe verbond ingaan en Jezus staat op de berg der verheerlijking en Mozes mocht niet in het land Kanaan komen, u weet het. Ja? En dan wie staan er dan op die berg? Mozes. Toch te binnen. Maar op een ander niveau. Toch. Maar zo heeft God de duivel afgestraft. Hij heeft gezegd, toch gaat hij binnen. En dan houdt Mozes gesprek met de betere. Hij zegt, de Heer, uw God zal u een profeet verwekken uit het midden van uw broeder gelijk mij. Hij zegt, die is net als ik, een grote leider, naar hem zult gehoren. Nou, hij stond erbij. Dat is mooi. He? De Heer straffe u. Dat was de grootste klap die de duivel kon incasseren. Hij dacht Mozes te vernederen. En de Heer die zegt, nou staat hij bovenop de berg. Die berg is samenkomst. Weet je wel, zo'n heerlijke berg. Dus zijn straf was dat Mozes het Rijk Gods binnenging. De geestelijke wereld van God. En dat hij meedeelde aan de verheerlijking van Jezus Christus. Wat denkt God van Mozes? U ziet het. Maar God die dacht erover, jongen, jij kunt het niet. Mozes die verloor Michaël. Zie je, Michaël die week. En later krijgt Jozua, krijgt Michaël, die ziet hem wel weer. Die vorst. Ja, uit het Heer des Heren. Ja. En dan zegt die vorst, ik ben gekomen jou te helpen. Israël had dus de bijstand van de engelenwereld. Want anders hadden ze nooit kunnen bolwerken tegen al die vijanden die ze hadden. Want de hele wereld was vijandig tegenover Israël. Ze werden omringd. Moabieten, Ammonieten, Syriërs, Ja, de Tier, de Sidonius, het was allemaal vijandschap. Maar, wat doet Israël? Dat verwerpt de Zoon van God. En op de vraag aan Jezus, door de Caiaphas, de hoge priester, de aardse overheid, dan zegt Jezus, zijt gij de Zoon van God? En dan zegt Jezus, dat gij zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de macht. Je zult zien, ik kom daar op die troon. Ik kom op de troon, niet voor de troon, op de troon. Een vorst in de hemel. En wat doet het volk dan? Wat doet de overpriester? Die scheurt zijn kleren, die zegt dat is godslastering. Die verwerpt daarmee Jezus Christus. Als de geroepene, als de uitverkorene van de Vader. En dan zegt Jezus, ik zit op de troon en met mij zullen er nog vele zonen op de troon zitten. En die, dat worden de vorsten in de hemel. En dan zegt de hoge priester, hij heeft Gods gelasterd, hij moet sterven. En wie erachter zat, dat begrijpen we nu wel. En die verwerping is de oorzaak geweest dat dat koninkrijk Gods weggenomen worden. Dat hebben we gisteren gelezen. Ik zeg u, zegt Jezus, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en aan een volk gegeven dat zijn vruchten zal opleveren. Maar wat dacht u dan van Michiel? Waar zit nou Michiel? Wat? Ja, dus Michiel, achter wie staat hij op het ogenblik? Achter het volk van God. Zie dat Israël is zijn overste kwijt in de hemel. U moet eens opzoeken voor de aardigheid Hosea. Dan ga je eens een tekst begrijpen die je anders nooit snapt. Hosea 3. Als je hem ooit gelezen hebt hoor, dat blijf ik buiten. Hosea 3. Vers 4. Hebben we het allemaal? Hosea, dat is Ezekiel, Daniel, Hosea. Anders kijk je maar in het inhoudsopgave. Nou, daar staat, want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst. Nou, wat denkt u ervan? Zonder koning en zonder vorst. Ze hebben geen koning op aarde uit Davids huis en geen vorst in de hemel. Zonder koning en zonder vorst. Zonder offer, zit er offer ook niet meer. En zonder gewijde steen. Zonder efod en terefiem. Nou, dat is het Israël van vandaag de dag. Die hebben geen koning meer en ze hebben geen vorst meer. Nou, vandaar dat de uitvinders zijn van de democratie. Geen koning en geen vorst. Want wie is de grote man van het socialisme? Door wie is dat bedacht? Door Marx, dat was een Jood. Ja. De mensen van de Russische revolutie waren praktisch allemaal Joden. Maar merkwaardig. Zonder koning en zonder vorst. Niet jeu, niet meter. Geen God en geen meester. Ja. En daardoor is dat een vacuüm. En al die vorsten uit de hemelse gewesten, die hebben het op dat volk gemunt, want dat heeft geen vorst. Nou, dat is ook verstrooid. Dat zit onder weet ik hoeveel vorsten. En die zijn het allemaal vijandig. Die hoort er eigenlijk niet bij. Maar het nieuwe volk, dat is het volk dat God verzameld heeft. Het geestelijke Israël. En dat heeft die vorst weer. Want dan wordt er weer gezegd dat als wij te strijden hebben tegen de machten der duisternis, worden we ondersteund door Michiel, de grote vorst. Ja. Kunnen wij die vorst kwijtraken? Ja, natuurlijk. Wie raakt hem kwijt? Om het nu eens in onze lijn te zeggen, in ons jargon waar we de hele week over spreken. Ja? Ja, die afvallig worden. Dus het grote Babylon. Het grote Babylon, dus de afvallige kerk, raakt ook zijn Michael kwijt. Daar kun je zeker van zijn. Die helpt dat volk niet. Als je een overspel heeft, want die heeft gehoereerd met de koningen der aarde. En hoereren, dat is een geestelijke zaak. Hoor. Hoereren dat, van een kerk, dat is een geestelijke zaak. Die heeft gehoereerd met al die, vorsten. Ja. Zal ik morgen wel iets van vertellen? Nou, als ik tijd heb. Ja. Gehoereerd met al die volken. Ja. En die zijn dus Michael kwijtgeraakt en die staat nu aan de kant van dat restje. Dat overblijfsel wordt behouden, staat er in de Bijbel. Een rest wordt behouden. Dat is altijd zo. Als dat volk Israël in ballingschap is, in Babel, dan heb je een rest. Dat is Daniel met zijn vrienden. Die jongelingsvereniging daar. Ja. Die wordt behouden. Noach behoorde tot de rest die behouden werd. Altijd is er een rest wordt behouden. God zoekt een selectie van mensen die hem volgen, waar ze ook heen gaan, waar hij ook heen gaat. Jezus Christus. Dus Michael staat ons weer terzijde. En wij kunnen dus rekenen op de bijstand van de heilige engelen Gods onder aanvoering van Michael. Dat wil niet zeggen dat ik Michael naast mij heb, maar het volk Gods heeft hij. En wij hebben dus daaronder de engelen naast ons om ons te helpen. Nou, dat is weer van vandaag geweest. Hè?
De Bijbelstudie van vrijdagochtend kunt u beluisteren aan het begin van het vierde bandje. Nu draai ik nog kapelklanken 183.